ik ben niet de getapte jongen. Wat ik wil is een publiek dat echt geïnteresseerd is in wat ik zeg. Dat is ook een van de redenen dat ik op deze manier marketing doe.
Welkom bij de Stem Podcast. De podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken. Ze te laten lachen of te ontroeren. Ze te boeien en te verleiden. Hun vertrouwen te winnen. En ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Stempodcast. Merge jouw marketing als een oude kabeljauw. Sufneuzen, wegjaag marketing, je klanten in coma lullen, kantoorkikkers, vanille taal, de zuipas. Wie is wie de online ondernemerswereld een beetje kent, weet wie ik nu te gast heb. Hij zit al te lachen. Aart-Jan van Erkel, welkom.
Hey Barbara, je hebt goed je huiswerk gedaan. Ik was een heleboel alweer vergeten.
Ja, wij houden een lijstje bij met, wij zeggen tegen elkaar, heb je die e-mail gelezen van Aart-Jan? Ja, ja, over die kikkers in dat gootje. Nou, dit is allemaal inside.
Inside jokes.
Dit zijn allemaal inside jokes.
We leggen het er wel uit.
Behoorlijk beginnen met je voorstellen. Want jij bent in de online ondernemerswereld echt berucht bijna om je politiek incorrecte mails. Die stuur je elke werkdag. Ze zijn echt heel erg leuk en grappig. En ook al doe je altijd wel een aanbod. Het voelt net alsof je niet zit te verkopen. Maar voordat je deze vorm van marketing hebt gevonden, was best een lange weg. Had heel veel U-bochten. Kun jij heel kort vertellen hoe jij op dit punt bent gekomen?
Mijn ambacht is copywriting. Wat dat betreft heb ik met Andries ook een overlap en een klik natuurlijk. Hij is journalist, toch?
Ja.
Ja. En ik ben meer een commerciële copywriter. En dat heb ik altijd gedaan voor grote webshops. Vroeger was ik een soort gun for hire. En ik zat bij Booking.com, was ik bijvoorbeeld conversie copywriter. Dat betekent dat ik in die hele zoek- en boek website voor hotels, zat ik aan hele kleine stukjes tekst te morrelen om te testen of het nog ietsje beter kon, waardoor er meer hotelkamers zouden worden gereserveerd.
En wat deed je dan? Waardoor werd het dan beter? Dat is wel interessant.
Ja, was heel interessant. Wat zij daar doen, je noemt dat conversion rate optimization. Dat is gewoon in de internetwereld, in e-commerce wereld is dat een begrip. En dan ben je eigenlijk gewoon de verkoop via je website aan het optimaliseren. En zij spelen in die competitie Champions League. Wat we daar aan het doen waren, dat was als er bijvoorbeeld een knopje op de website staat of een paar woorden onder een knop. Laten we dat als voorbeeld nemen, een paar woorden onder de knop reserveren. Dan kun je kijken, nou, als ik nou iets andere woorden onder die knop Book My Room bijvoorbeeld neerzet, gaat dan het aantal reserveringen met 0,01% omhoog. Want het is een site met een paar miljoen bezoekers per dag. Dat kan heel snel in de papieren lopen. En wat zij hebben is, ze hebben een team van, volgens mij bestaat, toen ik daar zat, bestond die site, ik dacht in 42 talen of 41. Dus er zijn gewoon 41 of 42 vertalers die zitten klaar. Als ik een tekstje stuur vanuit dit tekstje, wil ik een variant op. Dus, en die variant is deze tekst in het Engels. Vertaal het maar naar jouw taal. Dan kwamen er binnen 24 uur 42 vertalingen terug. Die werden door de techneuten in varianten gezet waarmee we gingen testen op de website. Had je bijvoorbeeld de A-variant was het origineel. B, C, D, dat waren drie varianten die ik had geschreven in het Engels. En die waren vertaald in 42 talen. En dan gingen we testen, gewoon statistisch kijken als er een paar miljoen bezoekers door elke variant heen waren gegaan van die pagina. Welke had het beter gedaan? En vervolgens werd die dan live gezet. Dus op die manier waren we met echt op de vierkante millimeter aan het testen en het optimaliseren. En dat is een van de dingen die een copywriter dus kan doen. Want dat is mijn stijl, dat is mijn ambacht. En ondertussen werk ik niet meer in die e-commerce wereld. Maar ben ik echt ondernemers aan het helpen om met hun eigen woorden meer te verdienen. Of ze nou een boek schrijven, of ze nou iets op hun website zetten. Of dat ze nou een online training maken, of dat ze e-mails schrijven.
En jij ging op een gegeven moment ook veel zaaltjes. Jij gaf heel veel in persoon, gaf je ook heel veel opleidingen, cursussen. En er is een moment geweest, dat heb je overal wel ook geschreven, dat je op een gegeven moment een paniekaanval kreeg en echt dacht, nou, dit moet echt anders.
Ja. Ik heb er wel een tijdje over gedaan om te ontdekken hoe ik het beste kan verkopen. Ik ben introvert. Ik ben absoluut niet ad rem. Ik heb geen... daarom heb ik ook nog even bij jou gecheckt van... Oké, ga je me nog voor het blok zetten in deze podcast?
Ja, in het voorgesprek.
zodat ik een klein beetje weet wat ik kan verwachten. En ik heb een aantal verkooptechnieken uitgeprobeerd die niet bij mij bleken te passen. Bijvoorbeeld selling from the stage. Dus dat je echt op een... bijvoorbeeld een tweedaags event organiseert waarin je klanten een soort training geeft van 2 dagen. En aan het eind daarvan of halverwege ga je pitchen wat je ze kunt verkopen, waarin je ze een jaar lang gaat begeleiden. En die manier van verkopen heb ik een aantal keer geprobeerd. En daar, dat leidde onder andere een keer tot een paniekaanval midden in de nacht, waar mijn vrouw zich kapot van schrok en waarbij ik dacht dat ik doodging. Want dat voelt als een hartaanval. Ja. Dus zo leek het. En zo heb ik in de loop van mijn ondernemende leven al een aantal keer dingen ontdekt die niet zo goed bij mij pasten. En inmiddels weet ik vrij goed wat wel bij me past. En een van die dingen is dus absurde e-mails schrijven. En inmiddels noem ik mezelf de beruchtste copywriter van Nederland vanwege de stijl van die e-mails die ik inderdaad elke dag verstuur. Dat is een voorbeeld van iets wat wel echt bij me past. Daar geniet ik echt van.
Ja, en dat spat er ook echt vanaf. En ik vraag me af,
thanks.
Is dat...
Hè? Thanks, leuk, ja.
Ja, en is dat ook iets... Heb je dat echt helemaal zelf verzonnen? Of jij bent ook iemand die veel naar Amerika kijkt. Hè? Ja. Ook daar naartoe gaat. Veel kennis daar. Ik doe dat zelf voor mijn stem ook. Ik haal heel veel kennis uit Amerika. Mm. Is dat iets wat bijvoorbeeld in Amerika ook heel veel gebeurt? E-mail marketing dan?
E-mail marketing sowieso wel. Op deze manier niet zo heel veel. Maar ik heb een paar voorbeelden daar waar ik dit van heb geleerd. Die mij die suggestie hebben gedaan. Ik ben er wel gecoacht door een paar mensen. En ja, die hebben mij inderdaad die tip gegeven. En ja, dus dat heb ik niet zelf bedacht. Een van mijn mentoren en teachers is Dan Kennedy. En die zegt, I've never had an original thought in my life. Hij leest gewoon veel, hij studeert heel veel. En op die manier krijgt hij allerlei dingen, inzichten bij elkaar. Waar hij vervolgens trainingen van maakt. En weet je, hij kijkt overal en ziet wat hij daar kan leren. Nou, zo pak ik het ook aan.
En, heb jij dit bijvoorbeeld ook getest? Zoals jij testte bij Booking. Mm-hmm. Heb jij ook getest hoe vaak je bijvoorbeeld moet e-mailen? Of heb je dat gewoon uit gevoel gedaan?
Nee. Wat het punt is bij testen van dingen. Dus wat wij deden bij Booking.com. Daar kun je terugvallen op de statistiek. Die hebben zo extreem veel bezoekers. Dat je dat echt statistisch betrouwbaar kunt meten. MKB-ondernemers, die hebben daarvoor te weinig bezoekers op hun website. Zelfs grote websites. Je moet echt denken aan bezoekersaantallen van duizenden per week en honderden conversies per dag, honderden verkopen bijvoorbeeld per dag, om een klein beetje betrouwbaar te kunnen gaan testen. En de meeste MKB-websites in Nederland, die hebben dat gewoon niet. Dus je kunt eigenlijk nauwelijks echt statistisch betrouwbare resultaten krijgen als je gaat meten, ook niet met e-mailmarketing. En je beste volgende optie is dan best practices volgen. En dat ben ik gaan doen. Dus ik heb ik heb best practices geleerd van een paar coaches in Amerika. En die ben ik vervolgens in de Nederlandse situatie op een volledig Nederlandse manier gaan toepassen. En dat blijkt goed aan te slaan. En ik heb inmiddels veel navolging gekregen ook. En het is gewoon heel leuk om te doen. Zelfs voor iemand die super ongedisciplineerd is, zoals ik. Dit is zo leuk om te doen dat het me lukt om elke ochtend zo'n mail uit te persen.
Jij hebt geen funnel waarin je alles van tevoren klaarzet voor een week of twee of voor een maand. Wat heel vaak natuurlijk gebeurt in de marketing. Dat je een soort een funnelreeks maakt van e-mails. Dat jij doet echt iedere dag, 's ochtends, een e-mail schrijven.
Ik pak het zo aan. Er is wat mij betreft niks mis met vooruitwerken of met funnels bouwen. Daar ben ik niet van. Dat kan ik zo nog wel even uitleggen. Maar vooruitwerken, dat past niet zo goed bij me. Ik moet gewoon dat doe ik alleen als ik bijvoorbeeld, vorig jaar ben ik met mijn gezin 3 weken naar Indonesië op vakantie geweest in de zomervakantie. Toen heb ik wel wat mails vooruitgeschreven, zodat ik daar niet met een heleboel tijdsverschil in een hutje ergens waar ik misschien geen internet heb, een mail moet gaan schrijven terwijl ik eigenlijk gewoon vakantie wil houden. Maar meestal, ook nu bijvoorbeeld in de kerstvakantie ga ik gewoon door met mails schrijven. En dat doe ik gewoon elke dag. Ik sta elke dag op om 6:30. Dat is ook heel lekker om zo'n vast ritme in je dag te hebben, waarbij je ja, eigenlijk iedere ochtend precies hetzelfde doet. Dat is ook voor je brein. Je brein houdt van rust en regelmaat. Dat is bij baby's zo, maar dat is bij ons ook zo. Je gaat daar beter door slapen. Vaste tijd naar bed, vaste tijd opstaan. Dat heb ik van mijn slaapcoaches geleerd. En daar past dit ook heel goed bij. Elke ochtend 6:30 op, groene thee maken, de hond brokjes geven en die mail typen.
Het is een combinatie. Het is eigenlijk de combinatie. Het zijn ook echt entertainende verhalen. Dat begrijp ik heel goed. Je wil mensen natuurlijk in hun gevoel echt raken. Maar ja, het denkende deel van het brein neemt uiteindelijk niet de beslissingen. Maar jij bent ook echt op de entertainment gaan zitten. Maar op een hele Aart-Jan-achtige manier, zou ik bijna willen zeggen.
Mm-hmm.
Zijn dat eigen ervaringen die je dan opschrijft? Hoe werkt jouw brein, zou ik bijna willen vragen? Hoe kom je aan die verhalen?
Ik denk dat het goed meewerkt als je houdt van slechte grappen. Dus als ik 's ochtends in alle vroegte, terwijl het overal donker is in huis en buiten, als ik dan zit te hinniken terwijl ik een zin opschrijf, dan weet ik al, ja, deze is leuk. Weet je, ik ken mijn klanten inmiddels heel goed. Want als je op deze manier gaat mailen, zo vaak en zo persoonlijk, dan haken ook een aantal mensen af die toch eigenlijk niet zo goed bij je pasten. En de mensen die overblijven, die vinden het echt geweldig wat je doet. Dat is niet alleen bij mij zo. Dat is bij iedereen zo die op deze manier marketing gaat doen. En dus slechte grappen werkt goed, maar het is niet zo spannend. Als je loslaat dat je in een mail zou moeten teachen en dat er allemaal hele goede, serieuze informatie in moet zitten, zoals heel veel content marketing is dat, hè? Die geven gewoon 7 tips voor, 7 manieren om. Maar inmiddels is dat, ja, er is een soort informatie-inflatie. Dat wordt toch heel saai gevonden inmiddels. Je geeft mensen eigenlijk ook toch te kennen van, ja, je doet het nu niet goed. En je positioneert je daarmee als een teacher. Terwijl, eigenlijk is het heel onlogisch om dat te doen. Als je tenminste gezien wilt worden als de expert in jouw markt. Als je dan gaat positioneren als een teacher door al die tips te geven. Ja, mensen denken dan terug aan hun schooltijd of aan hun studietijd. En studietijd was hartstikke leuk. Maar niet die uren in de collegebankjes. Weet je, er stond als een sufneus, die stond daar iets op te dreunen voor die zaal. De meeste, nou, overigens, als je het over stemgebruik hebt. Mijn hoogleraren, die waren niet zo goed hoor. Die konden er eigenlijk geen pepernoot van. En ik heb maar in mijn hele schoolcarrière en studiecarrière heb ik 1 of 2 docenten gehad die ik me nog herinner, waar ik een positieve associatie aan over heb gehouden. Dus plus dat we weten natuurlijk ook, teachers die verdienen het zout in de pap niet. Die hebben gewoon een laag inkomen. Dus, en daarmee ook een lage economische status. Dus waarom zou je jezelf, als je weet, teachers verdienen weinig, roepen verveling op. Entertainers zijn de mensen die het meeste verdienen. En mensen zijn helemaal, die worden helemaal gek. Als Kim Kardashian, als die weer een Insta-post doet, dan wordt de wereld gek. Dat maakt meer indruk dan een raket die Kim Jong-un afschiet. Ja. Dus als je weet dat entertainers zo'n hoge status hebben en zo'n hoog inkomen, en teachers zo'n lage status en zo'n laag inkomen, waarom zou je dan in je marketing positioneren als een teacher? Kun je toch beter gaan positioneren als een entertainer? Dus dat is mijn move geweest. Want vroeger was ik ook een teacher.
Ik wou zeggen, want hoe was jij vroeger? Was jij op schoolplein de stille jongen die in de hoek stond? Of had jij toch ook wel de lach aan je kont hangen, om het maar even heel plat te zeggen?
Ik was veel meer de stille jongen in de hoek. Ik ben introvert. Ik ben geen getapte jongen. Alleen als ik een heel specifiek publiek heb. Dus als ik een paar leuke vrienden heb die mij snappen en met wie ik een goede klik heb. Dan kan ik grappen maken en dan kan ik een leuke, kan ik een leuke gast zijn. Als ik een heel generiek publiek heb en ik ken niemand. Of ik ben aan het spreken en ik merk dat mijn gesprekspartner eigenlijk niet zo geïnteresseerd is. Hoef ik eigenlijk, dan stop ik niet net zo lief met praten. Dan hoef ik dat ook niet te vertellen. Dan heb ik helemaal geen behoefte. Dan luister ik wel, weet je wel. Dus ik ben niet de getapte jongen. Wat ik wil is een publiek dat echt geïnteresseerd is in wat ik zeg. Dat is ook een van de redenen dat ik op deze manier marketing doe. Omdat je daarmee een publiek overhoudt na de eerste shakeout. Want de 10-20% van je mailinglijst is meteen pleiten als je dit gaat doen. Daarna hou je mensen over, die vinden het fantastisch. En dat is waar ik dan het liefst mee te maken heb met zo'n doelgroep.
Ik denk dat de kwaliteit van jouw mailinglijst is heel hoog.
Ja, klopt.
Ik
noem die mensen ook wel mijn hyperbuyers. Want ze springen overal op wat ik, alles wat ik ga verkopen, daar springen ze bovenop. Want als je marketing entertaining wordt, of in ieder geval leuker om te lezen, dan het is zo zeldzaam. Zoveel bedrijven zijn saai. Hun business is al saai, maar dat betekent niet dat je ook saai hoeft te doen. Vaak zijn die ondernemers ook helemaal niet saai. Ook een accountant kan een wedstrijdzeiler zijn, of een vogelaar, of weet je wel, een leuke hobby hebben. Maar vaak in zijn professionele hoedanigheid zijn ze hartstikke saai. En dat hoeft helemaal niet. Mensen zijn je enorm dankbaar als jij laat merken, het is leuk om met mijn zaken te doen. Maar dat is super zeldzaam in marketing.
Ja, ik herken dat wel heel erg. Wat jij eigenlijk zegt is dat je niet of werkt of privé, maar dat je een mens als geheel, bijna holistische blik is het die jij erop werpt. Dat je zegt van, je hebt natuurlijk die skill, die expert ben jij, maar je bent natuurlijk veel meer dan dat. Sterker nog, dat andere deel is heel onverwacht en kan heel goed uitpakken. Dat is waar jij ook heel erg op zit. Heb jij niet ooit de ambitie gehad om zelf cabaretier of comedian te worden?
Ik denk dat op een podium, waarbij je de pretentie hebt dat je de zaal steeds aan het lachen brengt, als comedian of cabaretier, ben ik niet grappig genoeg. In een setting waar eigenlijk helemaal niet wordt verwacht dat je grappig bent, want ja, marketing-e-mails zijn nou niet per se de plek waar mensen entertainment verwachten. Als je het daar doet, dan kan ik mensen een entertainend bericht sturen. Dus dat is wel een groot verschil.
Dus jij bent niet die grappige oom die allemaal moppen zit te tappen in gezelschap, maar jij bent de man die de situatie is in ogenschouw neemt, om maar een mooi woord te gebruiken, en er dan iets ingooit waardoor alles een kwartslag draait en het heel grappig wordt ineens.
Ja, ik ben meer degene die één droge opmerking maakt op de hele avond, waar mensen dan om moeten lachen. Ik ben niet degene die de hele avond moppen zit te tappen, nee.
Dat is zo grappig. Je hebt inderdaad allerlei soorten humor. En daar ga ik het ooit nog een keer over hebben in een training waar je ook bij zal zijn. Maar het mooie is dat je ook heel goed moet kijken als je grappen maakt. Want daarom is het ook zo gevaarlijk. Je moet altijd heel goed kijken wie je publiek is natuurlijk. En inderdaad, als jij voelt op een podium dat je de zaal niet goed genoeg kent, of dat je niet goed genoeg weet van oké, dit is nu het moment om dit te zeggen, en je zegt het wel, die pijnlijke situaties is, nou ja, dat zijn van die nachtmerries.
Ja, dat is wel echt het grote verschil met een podium. Dat is ook, het is ook echt, comedians die zijn ook altijd als de dood dat ze dus afgaan voor zo'n zaal. En die kans daarop is ook heel groot. Want je kunt inderdaad maar net een verkeerde, als een meerderheid van een groep bijvoorbeeld een andere moedertaal heeft, om maar iets te noemen, een toerist uit een ander land, dan ben je eigenlijk al gezien. Het luistert heel nauw voor zo'n zaal. En dat is ook helemaal niet, die kant wil ik ook helemaal niet op.
Nee, daar gaan we het straks nog heel even over hebben. Maar ik wil nog wel even, ook voor de luisteraars die jou niet kennen, toch even nog kort over jou opscheppen, zoals dat heet. Jij doet namelijk veel meer dan schrijven en e-mails maken. Je maakt en verkoopt zeer vermakelijke online trainingen, waarvan wij er ook een aantal gevolgd hebben en ook veel van geleerd hebben. Je hebt 2 business books bestsellers op je naam staan, en je leert ook anderen om een bestseller te schrijven. Je doet VIP-dagen, waarop jij voor ondernemers aan de slag gaat om hun website beter te laten verkopen. Je geeft webinars, keynote speaker. Je hebt ook nu je eigen podcast. En je wordt regelmatig geïnterviewd, zoals nu, bijvoorbeeld in de stempodcast. Je doet dus eigenlijk al heel veel met je stem. Je denkt daar ook over na. In het vorige gesprek zei je dat ook, dat je daar ook echt een mening over hebt. In welk opzicht denk jij over stemgebruik na? Vertel, wat zijn jouw ideeën daarover?
Je luistert naar de Stempodcast met Barbara de Bruikere.
Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als je op een podium staat en je wilt iets verkopen aan de zaal, dan maakt het, als jij in je volle enthousiasme gaat zitten, dus je gaat eerst naar je enthousiasme toe, naar dat gevoel, en van daaruit ga jij spreken, dan maakt het niet uit wat je verkoopt. Dan kun je zelfs aan die zaal iets verkopen wat hun helemaal niet interesseert. Maar als jij echt voelbaar enthousiast bent, dat is super aanstekelijk. En dat is eigenlijk de essentie die ik zie. Dat is de essentie van goed stemgebruik, voor zover ik het nu heb geleerd. Ik zei het ook al tegen je, ik vind de stem ontzettend interessant. Ik denk dat ik er nog veel te weinig over weet, daarom heb ik me ook aangemeld voor jullie training. En ik gebruik mijn stem heel veel. En een van de eerste inzichten die ik daarover kreeg, die was toen ik denk een jaar of 10 geleden, heb ik een keer een training spreken in het openbaar gevolgd. Want ik was als introvert doodbang voor spreken.
Telefoonangst ook?
Telefoonangst ook. Vroeger als... Je hebt mijn mail van vandaag goed gelezen. Vroeger als ik op de basisschool een spreekbeurt moest geven, kon ik daar maanden tegen opzien. Ik wist precies wat de datum was. Ik sliep daar slecht van. Dat heb ik in 2 dagen overwonnen toen ik een keer een spreektraining ging volgen. Dat was destijds bij Pieter Freiters. Hij is zo'n instituut. En wat ik daar geleerd heb is, spreken voor een zaal is niet goed voorbereid hebben, een PowerPoint-presentatie of een speech voorlezen. Goed spreken is gewoon in je enthousiasme gaan zitten. Want je hebt al een onderwerp waar je heel veel over kunt vertellen. Wat jij leuk vindt om over te vertellen, dan hoef je eigenlijk alleen maar een bierveeltje te hebben met 5 woorden erop geschreven waar je het over gaat hebben in jouw verhaal. En dan in je enthousiasme gaan zitten. Dat vond ik zo'n opluchting toen ik daarachter kwam. Ik dacht, oh ja, natuurlijk. En ik heb ter plekke dat ook uitgeprobeerd. En ik merkte hoeveel makkelijker dat ging. En dat is eigenlijk altijd de essentie gebleven van hoe ik spreek. Ook als ik op een podium ga staan, ook al staan er, ik was soms laatst op een podium, 400 mensen in de zaal wegens corona met afstand. Kun je nu eigenlijk al niet eens meer voorstellen. En dan 1200 geloof ik online. Maar ook dan ben ik voor de helft aan het improviseren. Want vanuit je enthousiasme lekker improviseren, dat is altijd interessanter om naar te luisteren dan een goed voorbereid verhaal waarbij je eigenlijk van tevoren al exact weet wat je gaat zeggen.
Ja, ik snap wat je zegt en ik ben het zeker heel erg eens. Er zijn wel een paar kanttekeningen die ik daar bij maak, omdat voor een man, als die enthousiast is, een man praat natuurlijk over het algemeen vrij laag en die zal niet heel erg snel te hoog gaan klinken, waarbij zijn stem overslaat en ook hoger in zijn adem gaan zitten. Bij vrouwen speelt dat probleem bijvoorbeeld veel meer. Want als die puur en alleen in hun enthousiasme zouden gaan zitten, dan klinkt het al heel erg snel zo. En dan willen ze eigenlijk zo snel mogelijk naar het eind van het zaal.
Oh, dan ga je te hoog zitten.
Ja, en je gaat te hoog zitten en ook je wilt te snel klaar zijn. Want er zit ook angst vaak onder. Kijk, enthousiasme is, dat kun je doen als je voelt, ook echt voelt, dat jij bent de expert. Ik weet het, ik ga het vertellen. En het heeft heel veel te maken met dat je in het nu bent en dat je ook inderdaad een paar punten hebt van oké, daar ga ik het over hebben, daar praat ik naartoe. En bij mannen werkt dat vaak heel goed. En bij vrouwen kom ik dus dit tegen, dat ze too much worden. Dus dat mensen afhaken vanwege hun enthousiasme, omdat er een soort tsunami aan hoog geluid over hun wordt heen gestort. En daarin dat meer leren richten en ook meer controle daarover te hebben, dat is wel heel belangrijk. En dat heeft ook veel met ademhaling te maken, maar ook met in het nu durven zijn, zeker durven zijn van je expertstatus. Maar het is heel goed bij jou werkt dat dus gewoon heel goed, dat enthousiasme overbrengen op het podium. En dat komt denk ik ook omdat jij van jezelf uit vrij introvert bent. Dat heb je al een paar keer ook aangegeven. Als jij enthousiast bent, dan ben je niet te. Dan ben je enthousiast. Maar dan ga je niet helemaal in die overdrive, omdat dat jouw karakter ook niet direct is.
Heeft er wel mee te maken, denk ik. Ik vind het heel mooi inzicht wat je zegt, ook over die hoge stem en te snel klaar willen zijn. Wat ik denk ik heb geleerd nadat ik leerde van ga maar gewoon lekker in je enthousiasme zitten, dan komt het wel goed, was ook ga niet te snel. Ik heb ik luister veel naar podcasts en naar online trainingen. Een van mijn mentoren, ik zei al, is Dan Kennedy. Hij is een knorrige oude walrusman, walrussnorman uit Amerika en van 64. En als hij online trainingen geeft of op een podium staat, dan laat hij zulke lange pauzes vallen. En dan weer een pauze van een paar seconden. Ontzettend traag. Als ik naar zijn training luister, dan zet ik hem op 1,75 speed. Want ik trek het anders niet. Dan, weet je, ik wil het. Maar hij weet, ik geef zoveel rijke informatie waar mensen wat mee moeten. Ze moeten dat processen. Ik moet niet te snel gaan. En dat is denk ik ook in mijn systeem gekomen. Ik val nog wel eens in de valkuil. Inderdaad, als ik te enthousiast ben. Maar pauzes laten vallen is ook heel lekker voor je publiek, denk ik.
Ja, dat is zeker waar. Pauzes is denk ik de grootste onzichtbare tool die je kan inzetten om mensen,
ja, mooi,
naar je toe te trekken. To pool eigenlijk, hè? Want je trekt ze er, want ze gaan echt zitten van, wat gaat ze nou vertellen? Dat krijg je dan. Maar ook daarin, dat klopt wat je zegt, maar het kan ook zijn dat iemand echt te langzaam blijft praten. Dus dat het tempo steeds zo blijft. En dat jij, en waar het hem vooral in zit, is dat je leert om afwisseling aan te brengen. Dus niet alleen pauzes, maar bijvoorbeeld ook woorden uittrekken. En dan met geluid. En je kan ook stopwoordjes gebruiken om stiltes op te vullen. Maar als je een geluid maakt zonder betekenis, dan gaan mensen denken,
heel leuk.
Volgens mij weet deze persoon helemaal niet waar hij het over heeft. Als ik steeds zo zou praten, dan zou jij op een gegeven moment denken van, nou, ik weet niet hoor. Weet ze eigenlijk wel waar ze het over heeft. Terwijl als je dus praat met pauzes, moet je ook juist af en toe versnellen. Omdat die pauzes anders niet. Zelfs als dat je, als je werkeloos bent en je hebt vakantie, dan voelt dat niet als vakantie. Terwijl als je heel hard werkt en je hebt vakantie, voelt dat als vakantie, snap je?
Ja, heel mooi beeld, ja.
Dat is het verschil inderdaad.
Ik kan me nog herinneren toen mijn kinderen nog klein waren. Die zijn nu 15 en 17, dus die lees ik niet meer voor. Maar toen ze klein waren, toen zat ik op de rand van hun bed vaak, voordat ze gingen slapen, om een boek voor te lezen. En toen merkte ik ook al dat, zoals je zeg maar op toon voorleest, zoals de juf het vroeger noemde, hè? Dus dat je je snelheid en je intensiteit en ook de volume aanpast aan waar het op dat moment over gaat in het verhaal, kun je ze ook inderdaad pakken. Dan luisteren ze ook bij het. Bijvoorbeeld als een scène spannend wordt, ging ik altijd sneller praten. En harder. En als het dan weer, want in een goed verhaal is het af en toe spannend. En als het daarna weer de spanning weg was, dan ging ik weer langzamer. En ik vond het heel leuk om daarmee te spelen. Dus om dat verhaal ook in de toon te leggen waarin ik het voorlas. En ik denk dat ik dat op een bepaalde manier ook nog steeds doe. Als ik bijvoorbeeld webinars geef, wat ik veel doe. Of online trainingen opneem.
Ja, jij bent nu met je podcast sinds november. Volgens mij is jouw podcast nu live, hè? Daarin lees jij je e-mails voor die jij normaal zeg maar ook stuurt. Lees je ze ook voor? Of dat is, je draagt ze voor in ieder geval. Wij hadden daar heel kort ook een, of jij hebt eigenlijk ook een hele duidelijke visie op hoe jij vindt dat je dat moet doen. Je had een paar voorbeelden, linkjes naar mij toegestuurd van comedians waarvan jij zei, kijk, zo, die doen dat zo geweldig.
Ja, waar ik met open mond en een dikke big smile naar kan zitten kijken, dat zijn van die YouTube-filmpjes van bijvoorbeeld Stephen Colbert. Die heeft The Late Show op CBS, en geloof ik. En hij is een comedian, maar hij zit daar in park en hij zit er als een talkshow host. En hij leest autocue. Maar dat, je weet het, maar je ziet het niet. Dus hij vertelt met een ontzettende guitige kop, met de lach hangt aan zijn kont. Hij leest het voor, maar verdomd, het voelt niet zo. Jimmy Kimmel, nog een voorbeeld. Dat is ook zo'n gast, die kan ook, als hij begint te lachen, heeft echt zo'n vette lach. Hij heeft bijna altijd een grijns op zijn lippen. Autocue heeft ook zijn show. Autocue, maar je voelt het niet. Autocue kan heel duidelijk op voorgelezen kan dat worden. Maar bij hun is dat niet zo. En dat vind ik leuk. Ik vind dus die, zeg maar, die dude-stijl van het is informeel, het is grappig. Dat vind ik heel mooi. En ik hou daar ook van. Kijk, als je iets gaat voorlezen. Ik moet denken aan hoe ik het aanpakte toen ik mijn boek ging inspreken als luisterboek. Ik heb mijn boek Maak ze gek destijds zelf ingesproken als luisterboek. In zo'n luisterboekstudio. Die zag er een beetje uit zoals waar jij nu zit. Dus met van die geluiddempende dingen. Het was echt een hokje zo groot als een klein toilet. En helemaal geluiddempend. En ik zat dan op een iPad mini, stond mijn boek. Zodat je hoorde ook geen bladeren, weet je ook. Ik zat te swipen door de tekst. En iets wat ik van die van Koen van Ruigevoort heb geleerd, die mijn die de opname technicus was en ook de producer en eigenaar van het bedrijf, die zei, twee dingen schieten me te binnen. Als ik begon met voorlezen, zei hij, je bent nog niet wakker in je mond. Dus, en ik snapte gelijk wat hij bedoelde. Dan komen woorden er nog net niet lekker uit, alsof je de warming-up van je mondspieren nog niet hebt gedaan. Dus dan moet je gewoon even een paar zinnen voorlezen en dan is de uitspraak van de woorden pas goed, hè? En dat is heel belangrijk. Dat merk ik nu ook doordat ik mijn podcast elke keer opneem, een e-mail opneem als een korte podcast. Ga ik ook voelen wat belangrijk is bij spreken. En een van de dingen die ik daarbij ook geleerd heb, was dat je in een zin, als je die voorleest, dan leg je nadruk op de belangrijkste woorden in de zin. Zoals ik nu ook deed. Nadruk en belangrijkste, dat zijn de belangrijkste woorden in deze zin. Daarom heb ik die met nadruk uitgesproken. Een beetje meer witruimte eromheen. Een beetje meer pauze eromheen. Want zo maak je duidelijk aan de luisteraar wat belangrijk is. En dat vond ik ook zo'n inzicht. Want je kunt wel zeggen, als je hem zo helemaal vlak voorleest, dan is het ook moeilijker voor luisteraars om de informatie uit de zin tot zich te nemen. Maar als jij nadruk legt op de belangrijkste woorden in de zin, leren ze er ook meer van. Vind ik super interessant.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad meer voice-over techniek. Hè? Hoe behandel je teksten in voorlezen of voordragen? Dat klopt. Hele studie op zich. Ik vond ook wel. Zei hij ook nog dat je voor de lunch moest inspreken en niet vlak daarna?
Oh, dat zou best wel kunnen dat hij dat heeft gezegd, ja. Maar dat is niet zo. Weet je, dat kan ik zelf ook wel bedenken. Maar hij had ook een paar dingen waarvan ik dacht, oh ja, je hebt gelijk. Daar had ik me nooit bij stilgestaan.
Ja, dat is inderdaad heel mooi. En wat je ziet bij die comedians in Amerika, die dus wat jij zegt, hè, van die autocue, alsof het niet wordt opgelezen, is dat zij heel erg de techniek beheersen die je noemt reveal the moment. Dus je laat het moment ontstaan, waardoor het lijkt alsof die ter plekke iets verzint. En dat is wat goede acteurs natuurlijk kunnen. Dat je denkt van, dat bedenkt hij gewoon ter plekke. En zoals ik dit net zeg, van, dat bedenkt hij gewoon ter plekke. Dat kan je dus van tevoren ingestudeerd hebben, maar het zo eruit laten komen. En dat heet reveal the moment. En dat is heel, als je dat te pakken krijgt, dan begin je in de buurt te komen van wat jij zoekt als het gaat om dat autocue, spontane out of your sleeve gooiende zinnen roepen.
Kun je daar, ik vind het super interessant. Alleen, ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt met reveal the moment. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat technisch? Is dat dan dat je zo'n zin een beetje geacteerd of met wat meer nadruk uitspreekt? Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, wat bij mij bijvoorbeeld, ik zal het als voorbeeld nemen. Ik heb natuurlijk heel veel teksten die ik inspreek. En soms heb je bijvoorbeeld een opsomming zonder dat het een opsomming is met een 1, 2, 3 erachter of een eerst dit, dan dat, dan dat. Wat ik dan vaak doe, is als ik voel het is een opsomming, er worden drie punten genoemd, is dat ik hulpwoorden gebruik om in de goede toonhoogte te komen. Dus eerst deze, we zullen het aan, dan deze, dan. En dan knip ik de dan en de eerst knip ik eruit, zodat je op de, precies op de goede toonhoogte insteekt. En reveal the moment wil zeggen dat je als kijker of luisteraar het idee hebt dat je iemand betrapt op een moment. Alsof je als fly on the wall zit te kijken en denkt, oh, wow, dit is echt. Dat gevoel, ik kan het. Snap je? Het is meer gevoel wat ik je nu probeer over te brengen. Maar het is een soort gevoel van, hier gebeurt iets.
Je legt eigenlijk een soort kwaliteit in jouw performance. Waardoor het lijkt alsof je die woorden nog nooit eerder hebt gezien. Alsof je ze voor het eerst uitspreekt.
Ja. Ja. En dat is dus heel, heel erg moeilijk. Want als je iets al voor je hebt uitgeschreven,
ja,
val je heel snel in vorm en niet in inhoud. Je komt in een toontje, je komt in een patroontje terecht. Als je altijd voor de radio dat soort dingen vertelt, kan je, ik ken collega's die niet meer normaal kunnen praten, weet je wel, die zijn zo even gechargeerd.
Ja.
Snap je dat? Dat is
of nieuwslezers, die hebben ook zo'n toon, hè? En dan vraag je je af of ze, als ze hun kinderen roepen, of ze dan ook zo praten.
Ja, dat is nou precies de reden. Ik heb voorafgaand aan de cursus die ik aan het ontwikkelen ben, ga ik iedereen vragen om
de Amerikaanse ambassade in Bagdad ontplofte vandaag twee bommen. Saskia en Jeroen, komen jullie eten? Dan zouden ze zo onderaan de trap staan, weet je. Ik zocht even naar die toon. Sorry dat ik je onderbrak.
Exact, maar dat klopt wat jij zegt. En het grappige is, als je gaat nadenken over je stem. Nou, over je stem kan je niet eens nadenken. Je moet het echt terugluisteren. Als je iets van een stemdagboek bij gaat houden over een week waarin je klanten spreekt, je kinderen, je vrouw, een ruzie. Dan ga je horen, als het goed is dus dat het niet is van ik ben heel erg boos op jou. In de hotel in Bagdad is een bom. Dan ga je dus horen welke nuances je nou eigenlijk maakt met je stem in bepaalde situaties. En dan ga je heel langzaam een soort van tools ontwikkelen waarmee je je eigen stem kan gaan sturen, wou ik bijna zeggen. Dat je, als je hoort dat je bijvoorbeeld te snel praat, vaak valt het pas op als je het opneemt, dat je probeert die snelheid terug te brengen. Maar je moet je er eerst bewust van worden, anders hoor je het niet eens.
Mooi, ja. Heel mooi. Hele goede tip is dat, ja. Stemdagboek.
Woensdag krijg je mijn mail. De stemdagboek. Nou, Art-Jan, ik hou deze podcast altijd 3 kwartier, want ik vind dat een mooie tijd voor iedereen die in de auto zit. Tenminste, als normaal gesproken dan. Dus ik wilde de podcast gaan afronden. En ik wilde je heel erg bedanken dat je hebt meegedaan en ook dat je toch een beetje in het diepe bent gesprongen. Want je zei van tevoren, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Nou, over de stem. Ik wilde je heel erg bedanken ook voor je visie op stemgebruik. Dus dank je wel voor de deelname aan deze stempodcast.
Graag gedaan. Ik vond het heel interessant. Heel interessant. Dank je wel voor de uitnodiging.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikere. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikere.nl, de Bruikere met UYCK, en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. tot de volgende aflevering.